Dit is de dag. U maakt mij blij. Ik hoop dat u met dit lied de blijdschap ervaren heeft. Dat u de Heer Jezus mag kennen. We gaan eerst stil worden voor hem. En in een persoonlijk gebed deze dienst ook opdragen. Laten we stil worden. Amen. De kinderen zijn hiernaast, hebben hun eigen kidsprace, dus het is een beetje leeg. Maar dat maakt niet uit. Wij hebben elkaar en we gaan verder met de voorzang. En we gaan zingen opwekking 654. Nog een danklied. Dank u Heer voor deze nieuwe dag die ik van u ontvangen mag. En dan mag je ervaren zijn vrede die de wereld je niet geven kan. Hij geeft je blijdschap, zoals we ook al in het eerste lied hebben gezongen, door zijn geest. We zingen samen. Dank u voor deze nieuwe dag en ik wil u vragen om te gaan staan bij dit lied.
Broeders en zusters, mensen hier in de zaal, mensen die thuis luisteren via internet, heel hartelijk welkom. En goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er zijn, fijn dat jullie hier naartoe zijn gekomen of de computer hebben aangezet om te luisteren naar deze dienst en om zo vooral samen met elkaar gemeente te zijn. Want dat is wat wij op zondag beleven. En dat hebben we zo vaak, iedere zondag maar weer. En we zeiden het net daar al toen we in gebed waren. Het is zo vanzelfsprekend, hè, voor ons. Dat we zondag op zondag bij elkaar mogen komen als gemeente van Jezus. Dat we kunnen zingen, dat we een kerkgebouw hebben, dat we kunnen bidden. Dat we alle vrijheid hebben om dat te doen. Maar er zijn zoveel plekken in de wereld waar dat helemaal niet kan. Waar die mogelijkheid niet is. Omdat er geen vrijheid is, waar je misschien wel niet eens samen mag komen. Waar je niet eens broeders en zusters kunt kennen, omdat het te gevaarlijk is. En voor ons is het zo vanzelfsprekend. Dit is toch iets om ontzettend dankbaar voor te zijn, dat we dit iedere zondag weer kunnen doen. En dat we dan ook mogen weten, als wij zo samenkomen, dat Jezus er is. En dat Hij ons nabij is. En dat Hij in ons midden is. En dat we Hem mogen grootmaken met de liederen die we al gezongen hebben, die we nog gaan zingen. Maar ook in gebed Hem mogen zoeken. En mogen worden aangeraakt door Hem. Ook in het woord dat we straks willen openen. Hij is hier en daarom strekken wij ons ook uit in gebed naar Hem. Zullen we dat gaan doen? Heer Jezus Christus, Heer van deze gemeente. Wij danken U dat we vanochtend zo ook weer kunnen beginnen. Door te zingen van de blijdschap die U ons geeft in ons geloof. Door hier te kunnen zijn in alle vrijheid en openheid, om met elkaar gemeente te zijn en om daarin U te mogen ontmoeten. Het is een groot goed, Heer, dat we dat kunnen doen. En we zijn U daar dankbaar voor, dat we die vrijheid en mogelijkheid hebben. Dat we vanochtend de gezondheid hadden om naar deze plek toe te komen. En dat er middelen zijn van techniek om ook via internet, als dat niet mogelijk is, toch ook mee te luisteren. En wij danken U dat we mogen weten dat wij Uw gemeente zijn. Wij danken U dat we mogen weten dat we samen zijn in Uw naam. En dat we mogen weten dat U hier in ons midden vanochtend bent. En dat U ons allen wil aanraken. Ja, dat wij U de eer mogen geven die U toekomt door te zingen en U te loven en U te prijzen. Maar dat we ook mogen weten, U hebt een boodschap voor ons vanochtend. En als wij U zoeken in gebed, als wij U zoeken in het lezen van Uw woord, in het luisteren naar de verkondiging, dan zult U daar zijn. Want dat hebt U gezegd. U bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft voor altijd en U laat nooit los wat U bent begonnen te doen. Niet in ons leven en niet in onze gemeente. En U bent hier, want U hebt gezegd, daar waar twee of drie samen zijn, in mijn naam, daar zal ik ook zijn. En daarom strekken wij ons naar U uit, Heer. En zeggen wij, kom tot ons. Raak ons aan met uw geest, met uw aanwezigheid, met de blijdschap waarvan wij gezongen hebben. En bouw ons op in geloof. Ook vandaag. Geef ons uw vrede, uw rust en uw kracht vanochtend. In Jezus' naam. Amen. We hebben al fijn gezongen met elkaar. We gaan nog een paar liederen met elkaar zingen.
Is opwekking 489. En we gaan van, ook bij dit lied gaan we toch weer staan. Dus ik wil u vragen om te gaan staan. U kunt straks nog een hele tijd zitten. Uw liefde vult ons leven. En wij zijn zo rijk in Hem. Laten we ons dat realiseren. Dat we hier gekomen zijn ook om onszelf ook op te laten bouwen. Wilt u gaan staan en dan gaan we samen zingen. Wij willen u ontmoeten, want we zingen, mijn Jezus, ik aanbid u, mijn lied verhoogt uw naam. Want u bent mijn bevrijder, de sterke rots waarop ik sta.
Voor u bent vader van de schepping. liefde vult mijn leven. Ik ben zo rijk door u. De dank wil ik u geven. Al de liefde zit voor u.
De dank die wij u geven is ons liefdeslied voor u. Aansluitend zingen we ook nog opwekking 569. Regeer in mij. Daarom vraag ik u, Heer van de hele wereld, van zee en land, neem ook mijn leven in uw hand. Heer, laat me zien waar u mij geplaatst hebt, waar u mij wilt plaatsen. Wat ik kan doen, Heer, voor u, om wat u voor mij heeft gedaan. Uw leven gegeven. Er was nog nooit een vriend die dat voor mij gedaan heeft. We zingen samen, regeer in mij, opwekking 569.
Normaal hebben we nu een kindermoment natuurlijk. En dan gaan de kinderen eruit. Maar ja, die zijn al bij de kids praise. Dus daar hoeven we niet meer bij stil te staan. Maar we hebben vanochtend ook een jongerenochtend. Dus de jongeren in de leeftijd van 12 tot 18. Die hebben ook een eigen samenkomst. En normaal bidden we voor de kinderen. En dan nemen we ook de jongeren mee. Maar het leek mij ook wel goed. Voordat de jongeren daar naartoe gaan. Om ook voor hen te bidden. Zullen we dat samen gaan doen? Vader in de hemel, zo is het goed om met elkaar te zingen, regeer in mij vandaag, en om dan ook uit te spreken dat dat vanuit ons hart komt. Wij willen dat u regeert in ons, ook vandaag hier in deze gemeente. En dat willen wij hier in deze zaal, als wij straks met de dienst verder gaan en alles gaat gebeuren wat gaat gebeuren, maar ook willen wij u dat bidden voor de jongeren die straks een eigen ochtend hebben. Eén keer in de zoveel tijd komen ze bij elkaar en hebben ze zo'n ochtend. Ook daarvoor willen wij u bidden, wil ook daar hier zijn. En wil hen helpen om vanochtend iets van u te leren. En van het geloof te leren, te begrijpen. En stappen te zetten van geloof en groei te ervaren. Geef ook de leiding die daarbij is, uw zegen. Dat ook zij datgene wat ze hebben voorbereid over mogen brengen op een begrijpelijke manier. Dat het ook uit de verf mag komen naar de jongeren toe. Dat bidden wij u voor hen. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan mogen jullie gaan. Ik zou je aanbevelen om te gaan, want ik zag al koekjes en zo. Dus... Dan heb ik nog een paar andere mededelingen die ik met jullie wil delen. Vooral ook de pastorale signalen die bij ons zijn binnengekomen. En dan noem ik als eerste de familie Mensinga, Koos. Jij wordt de komende week geholpen. Je moet voor hartkatheterisatie naar het ziekenhuis. U weet dat misschien wel, Koos heeft al een tijd wat last van zijn hart. En er wordt op deze manier gekeken of ze iets kunnen vinden waar wat aan gedaan kan worden. Nou, veel sterkte erbij, Koos, komende week. Wat zeg je? Ja, het is een lek. Ja, precies. Het is familiair, inderdaad. Nou, goed. Heeft u wat extra informatie van Koos uit eerste hand? Dan nog twee andere signalen die niet op het mededelingenblad zijn gekomen. Als eerste broeder Jan Oldenburg. We hebben al een aantal keren gedeeld dat er met hem niet zo lekker gaat de laatste tijd, als ik het zo mag formuleren. Dat hij een plekje heeft in zijn mond, wat hij al jaren heeft, maar wat dus nu blijkt dat ook kanker is. Hij heeft gehoord dat hij 3 februari geopereerd wordt aan die plek in zijn mond. Dan moet hij daarna een week in het ziekenhuis blijven, want hij mag die week niet eten in verband met infectiegevaar en dan krijgt hij zondevoeding. Dus dat is best een hele zware weg die voor hem ligt. Ook daar wensen wij jou veel sterkte bij en de nabijheid en de zegen van de Heer alvast. Maar een goed bericht is wel dat ook onze broeder te horen heeft gekregen dat zijn lymfklieren verder helemaal schoon zijn. Dus dat dat goed is. Nou, dat is iets om dankbaar voor te zijn. Dan wil ik ook noemen broeder Eef Kluter. U weet dat hij heel zwak is. En u weet dat hij heel erg last heeft van zijn ademhaling, zijn longen. Dat gaat niet. Dat gaat al een hele tijd niet. En hij gaat langzaamaan achteruit. En van de week woensdag was ik even bij hem. En toen zei ik, zou donderdag even terugkomen. Dan gaan we even uitgebreid in gesprek. En toen kwam ik donderdag en toen was hij ziek. Behoorlijk ziek. Hij zei, ik ben doodmoe, kom maar volgende keer maar, volgende week maar. Maar inmiddels is ons ter oren gekomen dat het zo slecht met hem gaat dat hij eigenlijk alleen maar slaapt. Dus dat is ook best wel ernstig. En daarvoor willen we ook uw gebed vragen. Dat u hem ook niet vergeet. En dat u wat dat betreft ook in gebed om deze broeder heen staat die al jaren niet meer de gemeente kan bezoeken. Dat zijn de signalen die we met elkaar te delen hebben, zullen we ook voor deze mensen gaan bidden. Vader in de hemel, het is goed om zo in gebed bij u te zijn en voorbeden te mogen doen voor de dingen die we net genoemd hebben. Want ook dat is gemeente zijn. Niet alleen het delen, maar ook om elkaar heen staan. In een gebed. En wij mogen u voorbeden vragen, Heer. Wij mogen bidden, Heer, voor broeder Koos. Die komende week wordt opgenomen. En dan die katheterisatie moet ondergaan. Want er lekt iets in zijn hart. Heer, wil maken dat die ingreep zelf goed verloopt. En wil maken dat hij daarin een stuk duidelijkheid mag krijgen. Dat er een behandeling uit voort mag komen die zal helpen. Die verbetering zal geven in zijn situatie. En geeft dat hij samen met zijn vrouw zich gedragen mogen weten de komende week door u. Dat ze rust mogen vinden in u. En dat ze mogen ervaren dat u ook in dit soort dingen hen niet loslaat. Wij bidden u dat ook al voor onze broeder Jan. Die in februari moet worden geopereerd. Hij heeft een zware tijd waar hij doorheen gaat. Want naast zijn wang heeft hij allerlei andere gezondheidsklachten. Wat ook niet goed loopt. Heer, u weet daarvan. We hebben dat ook al eerder gedeeld. Wij blijven u voor hem bidden. Dat u hem wilt omgeven. En nabij wil zijn. Dat u hem kracht wil geven. En vooral ook troost en steun. En dat straks in februari ook de ingreep goed mag verlopen. En dat dat probleem wat er is dan ook echt mag zijn opgelost. Tot slot bidden wij u voor broeder Eve, Heer. Die al jaren niet meer in de gemeente komt omdat hij zo ziek is en zwak is. En eigenlijk al een hele poos gebonden is aan zijn kamer in Betingen-Staten. En daar niet meer af kan. Heer, wij bidden u voor hem nu hij ziek is. Nu hij achteruit gaat. En op dit moment zelfs bijna niet meer wakker wordt. We weten niet hoe het verder gaat. We weten niet of hij nog weer opknapt of dat het anders gaat of wat er precies aan de hand is. Maar we weten wel dat hij in uw hand geborgen is. En wij mogen, ook dat weten we, met hem bij u komen en u vragen. Heer, wilt u hem dragen door dit alles heen? Wilt u hem nabij zijn en ook nu de ervaring geven dat hij niet alleen is? En wilt u de weg leiden? Wij bidden u voor genezing voor hem. Herstel. Maar als dat niet zo mag zijn, dan bidden wij u dat u hem zult blijven vasthouden. Ook hierin. En zo zijn er misschien nog wel meer dingen in ons eigen leven of mensen in onze eigen omgeving en familie die we nu in gedachten hebben. Waar het ook niet goed gaat. Waar er ook zorgen zijn op het gebied van ziekte misschien. Of op het gebied van materiële zorgen of kinderen, kleinkinderen waar het niet goed mee gaat. Heer, u weet ervan en wij brengen ze bij u. En wij bidden u als gemeenschap van geloof voor al die personen. Voorzie, geef uitkomst, geef genezing en geef troost en kracht. Juist aan ons die hier zijn en die daarmee worstelen. Die worstelen met zorg. Die worstelen misschien ook wel met verdriet en pijn en moeite. Omdat ze iemand hebben verloren. Het zij lang, het zij kort geleden. Wilt u ook hen uw kracht geven. En uw troost. Dat ze toch maar steeds weer de moed mogen oppakken. Om hun leven verder te leven. In de wetenschap dat u erbij zult zijn. Zo bidden wij u voor elkaar. Ook deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan heeft u misschien op het mededelingenblad wel gezien dat ik erop heb gezet mededelingen en aandacht voor de diaconie. En waarom heb ik dat gedaan? Nou, gemeente zijn is dingen van gemeente zijn met elkaar delen, hè? Dat doen we. Dat doen we als we de zieken delen, maar dat doen we ook in ons werk. En als we gemeente zijn samen, dan is het, ja, niet alleen hier, maar eigenlijk in elke gemeente zo, dat vooral de negatieve dingen, de dingen die fout gaan, nou die gaan wel snel rond. Die delen we wel met elkaar. Helaas gaat dat zo. En dat horen we ook wel. Maar er zijn ook heel veel dingen die gebeuren in de gemeente die zegenrijk zijn en die mooi zijn en die goed gaan. Maar waar je niets over hoort, want dat gaat zoals het zou moeten gaan. Maar die dingen zijn er wel. En het is goed om dat met elkaar te delen. Ik mag wel even gewoon de eerste dia erop laten eerst hoor. Het is goed om dat met elkaar te delen, want ik heb wel eens een beetje de indruk gehad het afgelopen jaar dat ik gemerkt heb dat bij sommige mensen die echt betrokken zijn bij de gemeente, soms het een beetje zwaar was. Omdat we dachten, ja kijk nou gaat dit niet goed en dat niet goed en kijk dit nou eens. En dan vergeet je misschien wat er ook gebeurt. Dat we ook gemeente zijn op een andere manier. En daarom is het goed denk ik om dat zo af en toe even naar voren te halen. En ik wil daarom ook het komende jaar, en misschien daarna ook nog wel, weet ik niet. Maar in ieder geval het komende jaar zo af en toe is wat er uitlichten van het gemeentelijk werk. Waarvan we kunnen zeggen, kijk, dit gebeurt ook. En daarin zijn wij gemeente op een hele mooie en positieve manier. En als eerste heb ik gevraagd of de diaconie iets wilde aanleveren. Nou, ze hebben een kleine PowerPoint gemaakt. Er is diaconaal werk in onze gemeente, net als in bijna elke gemeente. En dat is er ook al zo lang als wij gemeente zijn. Maar een paar jaar geleden, ik denk een jaar of vier geleden, hebben wij dat werk nieuw leven ingeblazen. Omdat we het gevoel hadden, als raad en ook van een aantal mensen vanuit de gemeente, dat er heel veel behoefte was aan concrete hulp aan mensen hier in Delfzijl. En we ook tegelijkertijd merkten dat de overheid zich langzaamaan aan het terugtrekken was. Participatiesamenleving en dat soort termen vlogen toen over de tafel. En we hebben toen gedacht, samen met een aantal mensen die daar ook een idee over hadden, we gaan dat nieuw leven inblazen, diaconaal werk. Nou, en dat zijn we gaan doen. En het doel van diaconaal werk is eigenlijk het omarmen van je naasten zoals het er staat. Dus heel concreet iets doen voor mensen in nood. Concreet hulp bij moeilijke omstandigheden. Praktische manier. Mensen laten ervaren dat God van hen houdt. Want dat is de opzet. We doen het ook vanuit onze gemeente om te laten zien, er is een andere weg. Gods liefde is er voor jou. God houdt van ons. En wij willen dat ook aan anderen doorgeven. Binnen, maar ook buiten de gemeente. Nou, volgende dia, dan zie je wat de diaconie op dit moment allemaal doet. De diaconie helpt mensen in acute nood bij het voorzien van boodschappen. We hebben wel eens meegemaakt dat hier iemand op de stoep stond op maandagochtend en zei, ik heb helemaal niets. Met een stel kinderen en toen. Nou, dan beginnen we eerst met de acute nood. Boodschappen via de voedselbank of via andere wegen, dat kan allemaal. En dan verzorgen we boodschappen. Woonruimte, dat doen we ook. Als mensen zeggen van, ik heb geen plekje en ik weet niet waar ik terecht moet, ik weet niet hoe, tijdelijk, soms ook wel langduriger, dan hebben wij als diaconie de ingangen. Dan weten wij de wegen en kunnen wij mensen daarbij helpen. Daarnaast bieden wij praktische hulp waar nodig. Dat kan heel breed zijn, in van alles en nog wat. Laten we zo zeggen, stel je voor, er is iemand die moet verhuizen, maar die heeft geen familie en geen vrienden en is zelf ziek en gehandicapt. Nou, dan komen er een paar, meestal potige broeders, en die helpen dan mee met het slepen van de spullen. Daarnaast verzamelen we en delen we uit van goede gebruikte goederen. We hebben in Noord een garagebox gehuurd, een aantal jaren geleden. En het is zo dat wij daar spullen verzamelen. Dat gaat bijvoorbeeld zo, dan is er een oude broeder of zuster in de gemeente en die zegt, nou, ik ga verhuizen naar Van Julsinga of naar Betingen-Staten. En ik heb heel veel spullen over, kan ik niet meenemen. Nou, dan komen de mensen van de diaconie en die kijken dan van, nou, wat kunnen we nog gebruiken? Dat nemen ze dan mee. Dat slaan ze dan tijdelijk op en dat wordt weer uitgedeeld aan mensen binnen de gemeente, buiten de gemeente. En dat is heel erg zegenrijk. Daar maken wij als gemeente gebruik van en soms wel af en toe bellen zelfs andere gemeentes, want die weten dat ook. Hebben jullie nog iets? En dat varieert van een koelkast tot een lamp, tot een stoel, noem het maar op. Van alles en nog wat. Daarnaast werken wij samen met allerlei informatie of allerlei instanties. Overheid, voedselbank en dergelijke, want daar hebben we ook lijntjes naar lopen. En tot slot verkopen wij soms ook goederen ten bate van de diaconie. Soms krijgen we iets binnen, wat antiek is bijvoorbeeld, wat geld waard is. Nou, dan zetten we dat op marktplaats en dan verkopen we dat. En het geld gaat dan in het potje van de diaconie om weer mensen concreet te helpen. Nou, doe de volgende dia maar. Wat hebben we nodig? Nou, de diaconie loopt op zich wel. Het gaat heel goed, de mensen zijn er, maar we hebben altijd wel mensen nodig die gewoon praktisch zo af en toe de armen uit de mouwen willen steken en willen helpen. Daarnaast hebben we altijd droge schuurruimte nodig. Je begrijpt wel dat als wij spullen verzamelen, dat daar een plek voor moet zijn. En dan mag je de volgende dia wel even laten zien, want dit is onze garagebox. Daar staat van alles in. Banken, koelkasten, lampen, noem het maar op. Maar op een gegeven moment raakt dat al snel vol. En dan heb je spullen, maar dan kan je ze niet kwijt, terwijl je ze nog wel wil uitdelen. Nou, dan gaat het bij mensen zelf in de schuur en zo, maar ja, ook dat is maar beperkt. Dus als u droge schuurruimte hebt waarin we spullen kunnen opslaan, dat kunnen we altijd gebruiken. En dan denkt u misschien, nou ja, bij wie moet ik dan zijn? Nou, schrik niet. Daar zitten de broeders. De diaconale groep is veel groter hoor. Er zijn veel meer mensen die daarin meewerken. Maar deze twee broeders, broeder Klaas Weeseman en broeder Riebert Stalman, die coördineren het. Dus als u diaconale hulp wil of weet die, iemand die dat nodig heeft, kunt u bij hen terecht. Als u zelf iets wil betekenen, kunt u ook bij hen terecht. Ze hebben spreekuur hier op de bank. Nee, dit is voor ons huis. Maar dat even terzijde. Daar kunt u dus terecht. Er wordt veel goed werk gedaan door de diaconie. En het is goed om dat te delen, want dan zie je, dit is ook gemeente zijn. Dit is de zegen van de Heer uitdelen. En heel concreet doen wat Jezus van ons vraagt. En dit is niet het werk van deze twee broeders of een klein groepje. Dit is het werk van ons allemaal. En zo mogen we op een positieve manier gemeente zijn. En daar mogen we dankbaar voor zijn. En ik wil u dan ook vragen om daar ook voor te bidden. Dat gaan wij zo meteen hier ook doen. Als gemeente, maar ook thuis, in uw eigen leven, bid hiervoor. Bid voor dit stukje werk, wees er dankbaar voor. In de kring waar je naartoe gaat, bid met je kring. Of op een andere plek waar je samenkomt met elkaar. Bid ook voor dit mooie, dankbare en rijke werk wat wij mogen doen in de gemeente. Nou, laten we dat dan ook samen nu gaan doen. Vader in de hemel, wij danken u dat we zo met elkaar mogen delen. Dat gemeente zijn zoveel meer is dan alleen maar hier op zondag zitten. En dat er zoveel meer gebeurt waarvan wij soms helemaal het bestaan niet weten. En niet weten wat daarin gebeurt. Maar dat hoeft ook niet. Het is er. En het is goed om dat met elkaar te delen. En te zien dat wij op die manier tot zegen mogen zijn als gemeenschap van u. Als uw gemeente. En we willen u dan ook heel erg danken dat we dit werk kunnen doen. En dat we dat samen met elkaar mogen invullen. En dat er mensen voor zijn die daarvoor ook zich willen inzetten. Maar we willen nu ook bidden voor een zegen hierover. Een zegen over dit werk. Een zegen over wat daarin gebeurt. Een zegen over de mensen die daarin meewerken. Heer, zij en wij mogen tot zegen zijn voor velen daarin. En er wordt heel veel gedaan en veel gebruik gemaakt ook van het diaconale werk in onze gemeente. Wij danken u daarvoor, maar wij bidden u, Heer, gebruik dat meer en meer. En toon ons als gemeente steeds uw weg, hoe wij daarin concreet naast iemand anders mogen staan, in hulp en in bijstand. In de eerste plaats aan de mensen die erin actief zijn, maar aan ons allemaal, want het is uw werk. En het is geweldig om zo te zien dat wij als gemeente in die zin ook gebruikt worden, hier om het goede van u door te geven. Dank u wel daarvoor, Heer. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we samen zingen. We gaan zingen, ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. En niets kan mij van Jezus scheiden sinds ik wandel in het licht met hem. En daarom mag ik luisteren naar zijn stem. Dit is het lied dat we gaan zingen en ook het lied waarbij we tijdens het voorspel gaan collecteren. We lezen vanochtend uit de Bijbel het verhaal van de roeping van Samuel, 1 Samuel 3. We lezen 1 Samuel 3 en zuster Rianmas zal dat met ons gaan lezen. 1 Samuel 3, Samuel geroepen.
De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden en hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, antwoordde Samuel. En hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen, ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen, want je wordt geroepen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer neer te slapen en de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Toen zei de Heer tot Samuel, let op, ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten. Als die tijd aanbreekt, zal ik alles, maar dan ook alles, ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zal voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen. Hij wist dat zij God minachten, maar hij heeft ze niet terecht gewezen. Daarom heb ik Eli's familie gezworen dat hun schuld met geen enkel offer kan worden ingelost. Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de Heer. En hij zag er tegenop om Eli te vertellen wat hij had gehoord. Maar Eli riep hem bij zich. Samuel, mijn jongen, kom eens hier. Hier ben ik, antwoordde Samuel. En Eli vroeg, wat heeft hij tegen je gezegd? En probeer het niet voor mij te verbergen. God mag met je doen wat hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je heeft gezegd. Zonder iets achter te houden, vertelde Samuel hem alles wat hij had gehoord. En Eli zei, hij is de Heer, laat hij doen wat hij het beste vindt. Samuel groeide op en de Heer stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. Daardoor kwam iedereen in Israël, van Dan tot Beerseba, tot de erkenning dat Samuel door de Heer als profeet was aangewezen. In de jaren daarna bleef de Heer in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten.
Dankjewel. Wij zingen ter voorbereiding op de verkondiging, de preek die zo komt, bewerk ons hart, o God. Een lied dat echt gaat over dat je je hart mag openzetten en dat je mag zeggen, Heer, spreek tot ons vandaag, want wij willen uw stem verstaan. We gaan dit lied samen zingen.
Help us, help us, help us.
Het geloof dat wij hebben, het geloof dat wij delen, is een uniek geloof in de wereld. Want in de kern geloven wij als christenen dat ons geloof een persoonlijke band, een persoonlijke relatie is met God in Jezus. Wij zijn heel persoonlijk met hem onderweg in het leven. En dat is vrij uniek. Ik weet zelf van geen enkele andere godsdienst die dat zo duidelijk zegt. Die zo duidelijk zegt, wij hebben een persoonlijke band met onze Godheid. En dat maakt ons geloof tot ons geloof. Maar het christelijk geloof zegt dat wel. Het is een relatie. En relatie betekent contact. Dat lijkt me duidelijk. Hè? Als je een relatie hebt, dan heb je contact over en weer. En contact gaat altijd via communicatie. Ook helder, denk ik. En je communiceert met elkaar en zo heb je contact in een relatie. Of dat nou is in gesproken woord, of dat nou is via Facebook of e-mail of app, of dat nou is via een blik of een lichamelijke aanraking en contact. Dat maakt verder niet uit. Het is altijd communicatie. Contact en zo heb je een relatie. En een goede relatie is daarbij ook altijd een wederkerige relatie. Daarmee bedoel ik, het werkt twee kanten op. Hè? Iedere relatie die je hebt is communicatie van de een naar de ander en van de ander naar de een. Of je nou man en vrouw bent, of je nou een coach bent met een voetbalteam, of je nou vader, dochter, moeder, zoon, weet ik wat je kan bedenken, dat maakt helemaal niet uit. Iedere relatie is uiteindelijk tweezijdige communicatie. Van de een naar de ander en weer terug. Dat is het wezen van relatie. Nou, en dat geldt net zo voor onze relatie met God en Jezus. Ook dan gaat het om contact. En ook dan gaat het om tweezijdige communicatie van ons naar God en van God naar ons. En dat is het onderwerp waar ik vanochtend met jullie over na wil denken. En dat wil ik gaan doen aan de hand van dat verhaal van Samuel. En daar heb ik voor gekozen omdat ik denk dat dat best lastig te vatten is voor veel gelovige mensen. Dat er echt tweezijdige communicatie is. Van ons naar God, maar ook van God naar ons. Want ja, eenzijdige communicatie, dat snappen we wel. En dat je als gelovige met God communiceert, als christen met God communiceert, dat snappen we. We bidden allemaal. En bidden is praten met God, is hem danken, is de dingen van je hart voor hem neerleggen, is bespreken wat je bezighoudt en vragen, Heer, wilt u mij daar en daarbij helpen? Dat is communicatie, van ons naar God. En we zingen liederen ook vanochtend hier met elkaar voor de Heer. Daarin maken we hem groot, loven we hem, prijzen we hem. En ook dat is communicatie. Communicatie van ons naar God. En we leven met de Heer. Elke dag beseffen we, de Heer is erbij. En dat heeft invloed op hoe wij ons leven leiden. Welke keuzes wij maken. En ook dat zou je kunnen zien als een vorm van communicatie van ons naar God toe. Hè, dat wij met God communiceren, dat is wel duidelijk. In gebed, in zang, in ons leven, enzovoort, enzovoort. Dat is niet lastig. Maar andersom, de communicatie van God naar ons, dat is denk ik toch een beetje een ander verhaal. Want ja, als je zegt dat God met ons communiceert, hoe doet hij dat dan? En is er bijvoorbeeld één manier waarop God met alle gelovigen communiceert. Dat je zegt, nou, als je gelooft, dan zal God dat zo doen. Of is dat misschien verschillend? Zijn er allerlei verschillende manieren waarop God kan communiceren met hen die bij hem horen? En ook belangrijk, als God spreekt, hoe kan je hem dan ook echt verstaan? Nou, dat zijn best lastige vragen. En daar wil ik vanochtend over na gaan denken. En dat wil ik dus gaan doen aan de hand van het verhaal dat net gelezen is van de roeping van Samuel. Want ja, als je het wil hebben over God die spreekt tot mensen. Nou ja, concreter dan dat wordt het haast niet. God spreekt letterlijk tot Samuel en roept hem. En ik wil dat verhaal gaan bekijken en dan wil ik met jullie daardoor heen en ons afvragen, wat leert ons dat nou? Over hoe God ook met ons communiceert. Hoe God ook met ons praat. Nou, laten we eerst eens beginnen bij het verhaal zelf. Voor degene die niet weten wie Samuel is een jongen in dit verhaal, nog een jonge man, die al op hele jonge leeftijd door zijn moeder is afgestaan aan God. Hij dient God. En hij is in de leer bij Eli, de hoge priester van het heiligdom in Silo, waar de ark van God wordt bewaard voordat er nog een tempel was. Dat speelt heel lang geleden. En daar is hij. En elke dag is hij met God bezig en is hij met God onderweg. En nou ja, doet hij allerlei taken en klusjes en wordt hij opgeleid om God in het heiligdom te dienen. Maar Samuel had, ondanks dat hij dat deed, nog nooit de stem van God zelf gehoord. Dat lezen we hier in vers 7. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. En daarbij moet ik dan wel vertellen, en even duidelijk ook stellen, dat dat heel duidelijk is dat de context van Samuel in dit verband anders is dan hoe wij in ons geloof staan. Want Samuel leefde honderden, meer dan 1000 jaar voordat Jezus op aarde was. Voordat Jezus verlossing bracht. Ook meer dan 1000 jaar voordat de Heilige Geest was uitgestort op iedereen die gelooft bij Pinksteren. En dat maakt de situatie van Samuel in deze anders dan onze situatie. Want wij leven een paar 1000 jaar daarna. Nadat Jezus aan het kruis ging en opgestaan is. Nadat de Heilige Geest is uitgestort over ons allemaal. En het Nieuwe Testament leert dat wij niet eens kinderen van God kunnen worden zonder dat de Geest van God dat in ons hart bewerkt. En als wij kinderen van God zijn en we hebben de stap van geloof en doop gezet, dan is God in ons. Met zijn Geest en dan is hij bij ons. En dat maakt onze situatie dus wel anders dan die van Samuel. Want Samuel had die ervaring nog niet. Wij hebben die ervaring dus wel. Maar goed, voor Samuel gaat dat op hele korte termijn veranderen. Want, dat lezen we hier, Samuel wordt geroepen door God. Letterlijk, geroepen door God als hij ligt te slapen, hoort hij een stem. Samuel, Samuel. Maar ja, omdat Samuel natuurlijk nog nooit van God had gehoord, herkent hij Gods stem niet. Vergist hij zich. Hij denkt, het is Eli. Want Eli is een oude man en het verhaal zegt ook, zijn ogen zijn dof geworden. Hij heeft wat wij zouden noemen staar. Nou ja, daar zijn bij ons allerlei operaties voor. Maar ja, toen niet. Dus dan werd je langzaamaan blind. En Samuel dacht, Eli zal wat nodig hebben. Dus hij loopt naar Eli toe, staat naast zijn bed. Maar Eli zegt, ik heb je niet geroepen, ga maar weer slapen. En dat gaat tot 3 keer toe zo aan. Maar Eli is een oude, wijze dienaar van de Heer. Die weet wel hoe het zit en die weet dan bij de 3e keer, het is God die Samuel roept. En dat zegt hij hem dan ook, jongen, je moet weer gaan slapen. En als je dan weer die stem hoort, moet je zeggen, spreek Heer, uw dienaar luistert. En dat doet Samuel. Samuel gaat liggen, slapen. God verschijnt opnieuw aan hem en zegt, Samuel, Samuel. En Samuel zegt, spreek uw dienaar, luistert. Nou, en dan komt de rest van het verhaal, dan begint God te spreken, dan geeft hij Samuel een boodschap. Dan moet Samuel die boodschap aan Eli vertellen, dat doet hij. En dan wordt hij daardoorheen langzaamaan profeet en richter. En dat zijn de leiders van het volk voordat er koningen waren in Israël. Richter van het volk Israël. En God blijft in zijn leven steeds aan Samuel verschijnen. Dat is het verhaal. Maar wat leert ons dat nou als wij nadenken over hoe God met ons communiceert? Nou, ik denk 2 dingen. In de eerste plaats leert het ons dat God daadwerkelijk met zijn kinderen spreekt. Dat lijkt misschien heel voor de hand liggend. Je denkt, ja natuurlijk, dat heb je toch net verteld. Maar ja, kijk, als ik dat vertel en we vinden in de Bijbel daar geen enkele aanwijzing voor, dan hebben we onze ideeën niet goed. Dan moeten we dat bijstellen. Maar nee, God spreekt. God spreekt hier letterlijk tot Samuel. En Samuel is niet de enige in de Bijbel. God spreekt voortdurend in het Oude en het Nieuwe Testament met zijn volgelingen. Soms letterlijk in een stem, zoals bij Samuel. Maar je kan ook denken aan Abraham, die ook met God in gesprek is. Soms door een droom of een visioen of een gezicht. Denk maar aan de profeten van het Oude Testament, hè, Jeremia en Ezekiel en zo. Die zien dromen en visioenen van God, soms via andere gelovigen. Denk aan de profeet die naar een koning moet en moet zeggen, heer, of koning, dit is wat de Heer te zeggen heeft, dubbele punt. Of denk aan Ananias, hè, in het Nieuwe Testament, met Paulus. Ananias wordt door God gestuurd naar Paulus om hem te zeggen wat de Heer wil en hem weer te laten zien. Nou, dat is God die spreekt. En soms ook letterlijk door het woord van God heen. Er is een verhaal in de Bijbel van een koning Josia die een boekrol vindt ergens onder de tempel. En daar dan in begint te lezen. In een tijd van verschrikkelijke afgoderij. En daarin de stem van God herkent en zich bekeert. Nou, dat is een duidelijk voorbeeld van hoe God op die manier ook spreekt. En God spreekt ook door preken heen. Denk maar aan Petrus met Pinksteren die een gloedvolle preek houdt, waar 3000 man de stem van God in herkennen en zich laten dopen. Nou ja, God spreekt op allerlei manieren in de Bijbel. En dat is heel belangrijk voor ons, want dat doet God nog net zo tot op de dag van vandaag voor ons. God spreekt ook tot ons. En dat doet hij op al die verschillende manieren. Ik denk dat hij dat doet afhankelijk van wie wij zijn, hoe wij zijn opgevoed, wat ons idee is, en van de context en de situatie waarin wij ons bevinden. Een voorbeeld daarvan kan ik misschien wel geven. Er zijn landen in de wereld waar je niet kan spreken over gelovend evangelie, moslimlanden. In die moslimlanden lopen ook mensen rond die op zoek zijn naar de ware God van hemel en aarde. En die bidden daar ook toe of die God zich aan hen wil tonen. En misschien weet je dat wel, maar hoe gebeurt dat vaak? Dan verschijnt Jezus in een droom. En daardoor vinden ze dan uiteindelijk de Heer. Waarom doet Jezus dat nou? Nou, als je weet dat de islam leert dat Allah, de God van de islam, niet rechtstreeks tot mensen spreekt, want daar is hij veel te hoog en verheven voor. Dat doet hij niet. Maar wat hij wel doet in uitzonderlijke gevallen is via een droom communiceren. Ja, dan begrijp je dat als Jezus verschijnt, dat hij dat in een droom doet. Omdat dat past bij wat die mensen zouden verwachten en wat hun altijd is verteld. Nou, en ik denk dat God zo steeds te werk gaat. God communiceert met ons zoals dat past. Bij Samuel heel letterlijk, gewoon met zijn stem, door tegen Samuel te spreken. En nog tot op de dag van vandaag gebeurt dat. Ik ken broeders en zusters, ook hier in deze gemeente, die op bijzondere momenten in hun leven een stem hebben gehoord. De stem van God hebben gehoord. Die hen zei wat ze moesten doen. Dat gebeurt. Maar dat hoeft niet zo te gaan. Ikzelf heb nog niet zo heel lang geleden ook de stem van God verstaan. Niet in die zin. Ik was ergens mee bezig en ik sloeg de Bijbel open en het was net alsof God letterlijk tot mij sprak. Het antwoord op mijn vraag stond daar, letterlijk, in een paar woorden. Maar ja, dan geef ik eerlijk toe, dan is mijn geloof klein. En dan denk ik, ja, dat sla ik nou wel open, maar dat is natuurlijk toeval en dan ga ik, nou ja, peinzen en piekeren hoe dat dan zit. Maar een paar dagen later kwamen er vrienden op bezoek, gelovige vrienden, en die vertelden mij letterlijk hetzelfde. Toen dacht ik, 1 en 1 is 2, dat is de stem van God die tot mij spreekt via de Bijbel, via andere gelovigen. En dus heb ik zijn stem daarin verstaan. Nou, en zo werkt God. Er zijn zoveel manieren waarop God kan spreken. Voor de een in een droom, voor de ander in een visioen, voor weer een ander in een dienst, dat je een preek hoort en dat je denkt, hé, maar dat kan hij helemaal niet weten, maar dit gaat over mij. Want dat is God die je aanspreekt. Dat is God die op dat moment tot je hart spreekt en vraagt, antwoord mij. Of in een gebed, dat je in gebed bent. En dat je gevoel hebt, ik krijg nu een antwoord. Of dat je rust krijgt, of dat je troost krijgt. Of dat God je aanraakt. Dat is God die met je spreekt. Nou, er zijn zoveel verschillende voorbeelden. En het kan zoveel zijn. Maar God spreekt. En hij spreekt op de manier die past bij jou. Die past bij jouw context. Die past bij jouw situatie. En dat doet hij hier met Samuel ook. Nou, dat is het eerste dat we mogen leren. God spreekt. En hij spreekt op verschillende manieren. Maar het tweede dat we mogen leren, heeft dan te maken met ons. Want God spreekt, maar wij hebben wel een hele duidelijke rol als God spreekt. Want als God spreekt, dan moeten wij wel willen luisteren. Dat is heel essentieel. Kijk ook maar hier in het verhaal. Daar gebeurt precies hetzelfde. God roept Samuel. En dat doet hij tot 3 keer toe. Hij roept hem letterlijk Samuel, Samuel. Maar zolang Samuel opstaat en naar Eli gaat, gebeurt er helemaal niets. Pas als Samuel tegen God zegt, spreek Heer, uw dienaar luistert, dan komt de rest van het verhaal van God. En dan doet Samuel wat God van hem vraagt. En dat is volgens mij niet toevallig. Want God wil heel veel voor ons betekenen. God wil ons heel veel van hem leren. God wil ons leiden in ons leven. Maar we moeten wel dat willen horen. Zo werkt het natuurlijk al bij het begin van het geloof. God die heeft ons het evangelie van Jezus aangeboden. Als een cadeau, als verlossing. En ieder van ons mag dat aannemen. Dat ligt er. Maar het is wel aan ons om ons hart te openen. Dan pas komt God binnen. Dat is een keuze van ons. God die is zo machtig, die kan wel anders, maar dat wil hij niet. Hij beperkt zichzelf in zijn almacht, omdat hij onze vrije wil, waarmee hij ons geschapen heeft, serieus neemt daarin. En met de doop is het net zo. En de doop is er voor iedereen. Het is een verdieping van je geloof. Het is een ontmoeting met Jezus. Het is een geweldige ervaring. Maar ja, je moet het wel zelf willen. God wurmt zich niet naar binnen. God dringt zich niet op. En dat is ook zo als hij spreekt. Als wij niet luisteren, kunnen wij God niet verstaan. We moeten de tijd nemen. Zoals Samuel die zegt, spreek uw dienaar, luistert. En dat moet je dan ook echt begrijpen als in de zin van, nou ga ik luisteren naar wat u te zeggen heeft. En met luisteren bedoel ik dan meer dan alleen het aanhoren. Hè? Want dat kan natuurlijk ook, dat je zegt, nou zeg het dan maar. Oké, en dan ga ik nu weer verder met mijn eigen leven. Dat doen we ook heel vaak, dan zijn we zo druk. Luisteren betekent ook gehoorzamen. Betekent ook doen wat God van je vraagt. Hier bij Samuel krijgt hij de opdracht dat hij een best vervelende boodschap aan Eli moet gaan vertellen. Nou, en Eli is toch degene bij wie hij opgroeide. Zal, denk ik, een soort van vaderfiguur voor hem zijn geweest. En dan moet je gaan vertellen, er komt een oordeel van God over jou, Eli, en over je zoon en over je familie. En daar ziet Samuel ook tegenop, zegt de tekst. Maar hij doet het wel, want het is de weg van de Heer. Die heeft hem dat gezegd en hij luistert. En omdat Samuel steeds die weg gaat, blijft de Heer tot hem spreken en wordt hij profeet en richter van Israël. Dus samenvattend kan je zeggen, God communiceert. Zoals wij met God communiceren, zo communiceert God ook met ons. Tot een ieder die gelooft en die dus een Heilige Geest heeft. Dat zie je bij Samuel, maar dat geldt voor ons allemaal. Het is alleen de kunst om daar ook naar te luisteren. En daarom is het heel goed om gehoord te hebben vanochtend dat God dus op allerlei manieren communiceert. Dat er niet één manier is die beter is dan de ander of één manier is waarop hij altijd met iedereen communiceert, maar dat dat varieert. Dat is denk ik ook de reden dat je bijvoorbeeld in een calvinistische opvoeding minder zult merken dat in die gemeente de Heer met een grote stem uit de hemel iets doet. Of met een grote droom of een visioen iets laat zien. dat zal daar veel meer door prediking en door het woord gebeuren, omdat dat aansluit bij die mensen. En dat is ook de reden waarom je in Afrika bij bepaalde groepen die charismatisch zijn, dat veel anders ziet. Omdat God daar weer aansluit bij de situatie daar. En zo geldt het ook voor ons. God spreekt. En hij spreekt tot jou in jouw situatie. En hij spreekt tot mij in mijn situatie. En dat kan hij op allerlei manieren doen. Via gemeentes, via preken, via diensten, via de Bijbel, via bijzondere gebeurtenissen, via een droom, via een visioen. Nou ja, noem het maar op. En de een is niet beter dan het ander. Maar hoe God ook spreekt, hè? De essentie is dat wij luisteren. Dat wij de tijd nemen om te luisteren. Want wij hebben zulke drukke levens. En vaak denderen we door van A naar B, naar C, naar D en hebben we geen tijd om te luisteren. En als we bidden, dan vouwen we de handen en dan zeggen we, Heer, hier ben ik. En ja, dank u dat u mijn Heer bent. En ook, ik heb dit en dit en dit. En ik zit daarmee en daarmee en daarmee. En wilt u hier ook bij helpen? Amen. En we gaan weer verder. Maar je moet luisteren. Je moet de tijd nemen om stil te worden en ook de stem van God te verstaan. En hem niet alleen aan te horen, maar daar ook op te handelen. Daar ook op te antwoorden. Zoals Samuel. En als wij dat doen, dan zal onze relatie gaan groeien met de Heer. Net zo goed als iedere andere relatie groeit, als je het contact met hem en met de ander voedt. En dan wordt je relatie intenser, dan groei je meer naar elkaar toe. Nou, dat gebeurt met de relatie met God ook. En dan kan hij je ook beter gebruiken in zijn werk. Dan zul je beter begrijpen wat van je gevraagd wordt. En dan zul je gaan groeien en verdieping vinden in je geloof. En dat is ontzettend belangrijk. Want in de essentie, daar begon ik ook mee, is ons geloof een relatie met God. En die relatie moet je onderhouden. En het is mijn gebed dat we dat steeds zullen doen, dat we daarin zullen groeien en dat we dat ook, daar ook steeds weer bij terug zullen komen. En want er zijn momenten in ons alle leven, ook in die van mij, dat je dat een beetje vergeet. En dat het ondersneeuwt door allerlei andere zaken die er ook zijn en waar ons hart naar uitgaat. Maar dat we gewoon de tijd nemen in een week, op een dag, om te praten en om te communiceren en om te luisteren. Zodat God zijn stem mag laten horen. Aan mij, aan jou en aan ons in deze gemeente. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, grote Heer Jezus Christus. Wij spreken naar u uit wat er op dit moment in ons hart is. Wij spreken naar u uit dat wij dankbaar zijn u te kennen. En dat wij dankbaar zijn voor de persoonlijke relatie die wij mogen hebben met u. Dat wij mogen leven met u in ons leven. Dat we niet alleen zijn. Dat uw geest ons is gegeven en dat die in ons hart met ons meegaat. En dat we daardoor staande kunnen blijven, kunnen groeien in ons geloof. En hoop kunnen hebben op een eeuwig leven. Heer, maar wij spreken ook uit dat wij heel graag en altijd weer uw stem willen verstaan. En dat de bereidheid in ons hart is, Heer, om ook echt te luisteren daarnaar. En we willen daarom ook stil worden voor u. In dit gebed. Maar ook in ons eigen leven. Dat we ook momenten nemen dat u tot ons kunt spreken. Met een stem. Met een droom. Met een visioen. Door uw woord. Doordat andere broeders en zusters ons uw wil mogen voorhouden. Door in de gemeente te komen en aangesproken te worden. In een preek, een lied, in gebed. Op al die verschillende manieren. Wij willen ons bewust zijn, Heer, van het feit dat u ook iets tot ons te zeggen hebt. Vader, spreek dan ook tot ons. En roep ons op om op uw weg te gaan. Waar dat dan ook is. In ons eigen leven. in ons gemeentelijk leven. Dat we daar steeds terug bij mogen komen, bij de bron van levend water die u bent. En dat we daarnaar zullen luisteren. Luisteren in geloof. Luisteren in doop. Luisteren in roeping. Luisteren in onze talenten en taken die u ons gegeven hebt. Dat we luisteren en zo tot zegen mogen zijn. Dat is ons gebed. Maak ons meer en meer zoals u ons wilt. In Jezus' naam. Amen. Maak mij een beeld van u. Als je dit hebt meegebeden en je hebt ook in je hart ervaren dat dit zo is zoals jij het wil. Dat dit je verlangen is en misschien kan je er wel voorbeelden van geven of misschien moet je daar wel naar op zoek. Zing dan mee, o Heer die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered. Die wat de duivel ook vermocht mij voortleidt tred voor tred. Die voortgaat op mijn weg, ook al is mijn pad soms ruw. Maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Mogen we ook de zegen van de Heer daarin meenemen. Elke week maar weer mogen we de zegen uitspreken en mogen we weten, de Heer gaat met ons mee. Als wij ons leven ingaan en als wij zijn stem willen verstaan, dan zal Hij tot ons spreken En dan zullen wij geleid worden. En dan mogen wij die zegen meenemen en die zegen uitdelen aan anderen om ons heen. Willen jullie gaan staan voor de zegen? Dat de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus en de nabijheid van de Heilige Geest met ons allen zij en blijven. Amen. We sluiten af met een loflied, een vrolijk lied voor de Heer, dat zijn licht en liefde zullen schijnen en dat zijn licht ons niet alleen zal beschijnen, maar ook zal vullen en in deze wereld zal zijn. Dat dat ons gebed mag zijn en dat wij daarbij naar die Heer zullen luisteren. Kom, Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest. Stort op ons uw vuur. Zend uw rivier. Laat uw hel de aard vervullen. En schijn in mij. Schijn door mij.